allemaal? Kunt u me allemaal goed verstaan? Ja? We willen vanmorgen weer verder gaan met het onderwerp waar we zijn blijven steken de voorgaande keer in de middag. En wat ook verband houdt met het totale onderwerp van wat is de eindbestemming van de mens? En dan moeten we ook eens kijken, uit de schrift, wat de Bijbel verstaat onder de verlossing van de mens. En ik zeg met nadruk de mens en niet alleen de gelovigen. En ik hoop dat u langzamerhand dat onderscheid ook wel gaat zien. Verlossing, ja, als je daar over dat onderwerp gaat spreken, dan zullen gelijk een heleboel mensen zeggen van, ach, daar wordt al zoveel over gesproken. Dat weet ik wel. Toch, als we de vele denkbeelden die over de verlossing gaande zijn, toetsen aan de schrift, dan blijkt toch dat heel wat een denkbeelden daarover de toets der schrift niet kunnen doorstaan. En dat daardoor de gelovige geen goed overzicht heeft van wat God voor heeft met de verlossing. Waarom dat de verlossing nodig is. Wat alle aspecten aan die verlossing zijn. En ja, als we geen goed begrip hebben van de verlossing, ja, dan volgt daaruit dat ook het doel van de verlossing niet wordt gezien. En dat we daardoor tot allerlei, ja, verschillende interpretaties komen die toch niet schriftuurlijk zijn. Daarom is het van fundamenteel belang dat we aandacht geven als we het hebben over het onderwerp. Wat is dan de eindbestemming van de mens? En gewoon de mensheid in het algemeen. Dat we dan ook een heel goed begrip hebben van de verlossing. Je kan natuurlijk niet over de verlossing spreken zonder dat je het over de verlosser hebt. Want de verlossing is alleen maar mogelijk doordat er een verlosser is. In de Bijbel hebben we gezien de afgelopen keer dat je het optreden daar ziet van de losser. En met nadruk is dat een voorbeeld die eigenlijk ons voor de ogen wordt geschilderd in het Oude Testament. Dat je daar het losserschap vindt, wat je ook kan vertalen met verlosserschap of verlossing. Namelijk die een losser moest uitvoeren. Losser, er zijn ook verschillende Jan de Heer liederen die bijvoorbeeld erover spreken, over de losser. De losser is natuurlijk de verlosser. En de verlosser die lost. En het grote voorbeeld, dat hebben we de laatste keer gezien in de Bijbel, is toch wel die hele geschiedenis die opgetekend staat in dat Bijbelboekje Rut, waar je een aanschouwelijke les ziet hoe de losser, als de goel, want dat staat daar in het Hebreeuws goel, hoe de losser optreedt. En wat er allemaal voor komt kijken om als losser te kunnen optreden. En we hebben gezien die losser, die gaat lossen, die moet aan een aantal essentiële voorwaarden voldoen, anders is hij zelfs niet in staat om te lossen. In de eerste plaats hebben we gezien, hij moest de naaste bloedverwant zijn. Hij moest echt een bloedverwant zijn. En hij moest zelfs van alle bloedverwanten van iemand nog wel de naaste zijn. Hij moest er echt helemaal naast staan. Verder was het ook zo dat hij ook in staat moest zijn om te lossen. Hij moest ook rijk zijn. Hij moest ook het losgeld voor degene die in slavernij gekomen was. Moest hij ook in staat zijn om die slaaf los te kopen, te bevrijden uit de situatie waar hij zich als slaaf onder de slavernij zich in bevond. Verder moest hij niet alleen in staat zijn om iemand uit de slavernij als slaaf los te kopen. Dat is één. Maar het tweede is, als iemand dan uit de slavernij is losgekocht en hij heeft geen huis en haard, ja, dan heb je nog niet zoveel aan je verlossing. Dus dat moest er ook nog geschieden. Hij moest ook eigenlijk in staat zijn dat eigen huis en dat eigen land, dat eigen erfgoed, wat door omstandigheden verkocht was geworden, verbeurd was verklaard, in andere handen was overgekocht. Hij moest zelfs die boerderij met al het vee, met al het land, ook nog loskopen, terugkopen en teruggeven aan die slaaf die uit die slavernij wordt losgekocht. Ja, dat zie je helemaal uitgebeeld natuurlijk in dat Bijbelboekje Rut, waar de geschiedenis vindt van Naomi en Elimelech, die in die situatie verzeild raken, dat ze alles kwijtraken in Bethlehem waar ze wonen, dat ze door de hongersnood alles hebben moeten verkopen, en dat ze door de hongersnood gedreven zich naar Moab begeven, en ja, dat daar helaas ook nog Elimelech sterft, en zelfs niet alleen Elimelech, maar ook nog de twee zoons, Mahlon en Chiljon. En dan krijg je nog een aspect van het losserschap, want dat moet het losserschap dan ook doen. Als de erfgenamen overleden zijn, dan moest de losser ook nog door middel van het zwagerhuwelijk, als de naaste bloedverwant, moest hij het zwagerhuwelijk aangaan. Wat hebben we onderzocht in Deuteronomium, dat hij leven moest verwekken, niet op zijn eigen naam, maar op de naam van degene die was overleden. Typologisch gezien alsof die ander, Elimelech, en die twee zoons, Mahlon en Chiljon, als ware zouden verrijzen uit het graf en wederom zouden leven, en dat het erfgoed, wat losgekocht werd, toch werd gegeven aan diegene die als ware uit de dood was verrezen. Hij moest leven verwekken. Dat is ook een aspect van het losserschap. En een laatste aspect van het losserschap is namelijk dat we hebben onderzocht dat het woord Goel niet alleen vertaald wordt met losser of naast de bloedverwant, maar dat het ook in de Bijbel vertaald wordt met de bloedwreker. Hij moet ook wreken, want vaak is het zo dat degene die in de slavernij terechtgekomen is, dat dat de schuld is van iemand. Die heeft gewoon dat land ingepikt. Die heeft zich in feite vergrepen. Vergrepen aan het land. Soms vergrepen aan degene die daar in slavernij zit. En wat moest de losser ook doen? Hij moest ook optreden als de wreker. En hij moest dus degene die dat op zijn geweten had, moest hij doden. En dat is in de schrift hard. Dat zullen we in de volgende studies proberen te laten zien en nog verder proberen uit te breiden. Want dat zijn alle aspecten die aan onze verlossing vastzitten. En aan het optreden van Jezus Christus als de Goel vast te zitten. Zoek het maar eens op als we gaan naar 2 Hebreeën 2. En dat is een tekst die we de tweede keer ook hebben gelezen. Laten we die maar als uitvalbasis nemen. Hebreeën 2. Vanaf vers 14. Hebreeën 2 vers 14. Hebreeën 2 vers 14. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij, Christus, op gelijke wijze daaraan deel gekregen. Ja, als de Heer Jezus dat niet had gedaan, als hij niet bloed en vlees had aangenomen, als hij niet de naaste bloedverwant van de mens geworden was, zou hij onmogelijk die mens hebben kunnen verlossen. Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen. Daar zie je de Goel. En het rare is, we zouden verwachten, als de Heer Jezus mens wordt, en als een kinderke Jezus, hè, in Bethlehem wordt geboren, dat het eerste dan hier staat dat hij mens geworden is om ons te verlossen. Nee, hier in Hebreeën staat dat hij in de eerste plaats mens werd. Waarvoor?
om in feite om hem die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen. Nou is onttronen een hele zachte vertaling. Bestaat de vertaling die zegt hier te niet doen. Eigenlijk staat hier uitwissen. Verwoesten. Hier heb je de bloedwreker. En de bloedwreker treedt hier op. Waarom? Om hem die de macht over de dood had. En die dus de mens in de slavernij van de dood heeft gebracht. En dat is de duivel. Om die te niet te doen. Om die uit te wissen. En God zal in Christus ook zo zich van de duivel zich ontdoen. Als Christus zo optreedt straks als de bloedwreker. En hij zegt, mij komt de vraag toe. En verder, dan zie je het losserschap verder uitgebreid. En allen zou bevrijden, of allen zou lossen, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij, daar heb je die slavernij, gedoemd waren. Want de zonde is de wereld binnengekomen en die zonde natuur, hè, die is tot alle mensen doorgegaan, ook tot u, ook tot mij, die hebben georven, zou je kunnen zeggen, van onze vader en moeder, en die weer van hun vader en moeder, en dat kan je helemaal terugvoeren op die ene mens, Adam en Eva, hè. En doordat die zonde de wereld is binnengekomen, is de dood, zegt de Bijbel, tot alle mensen doorgegaan. En die dood functioneert. En die dood, hè, die heerst als koning. En we leven onder de heerschappij van die koning. En hier staat er dat Jezus Christus hier kwam als de goal, als de losser. Om hen, hè, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren, om die te bevrijden. En er staat er nog iets, waar we afgelopen keer ook een dikke streep onder hebben gezet, vers 16. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Ja, Christus is mens geworden, is de zoon des mensen geworden, om de mens te lossen. Hij is geen engel geworden, hij is niet aan de engelen gelijk geworden, om de engelen te verlossen. In zijn losserschap zijn engelen niet begrepen. Dat moeten we goed verstaan. De mens is daarin begrepen. De mens, waarom? Omdat de mens op een schandelijke wijze bedrogen is, verleid is, daar in het paradijs. We kunnen natuurlijk wel Adam en Eva alle schuld geven, moeders en zusters, maar als we daar in dat paradijs, in die hof van Eden geweest waren, zal ik er maar met mijn woorden zeggen, wij waren er ook in getuind. Eerlijk waar. Als daar de slang, als de Nagesh, als de schitterende, staat er letterlijk, zich aan ons vertoond had en zulke prachtige dingen had beloofd voor onze ogen, dan hadden we hem ook geloofd. Net als Adam en Eva, maar wel helaas met alle consequenties die daaraan vastzitten. Maar als je nou verder gaat kijken, hè, naar dat losserschap en dat voorbeeld van in de Bijbel van een Rut, die samen met Naomi terugkeert naar Bethlehem, en dat Boas daar optreedt als de Goel, en hij gaat lossen. Wat hebben we deze keer ook ontdekt? Dan was er ook een losser, een bloedverwant, die nader tot Naomi en Rut stond dan Boas. En Boas zegt, ja, ik wil je wel lossen, Rut, Maar ik zal toch een regeling moeten treffen. Ik zal morgen naar de oudsten gaan. En de oudsten die zitten in de poort van Bethlehem. Dat was eigenlijk burgemeester en wethouders. Die zaten in de poort. En ik zal met hen, met de oudsten van Bethlehem, moeten regelen. En met die naaste bloedverwant die nader staat tot jou dan ik. Dat hij van zijn losserschap afziet omdat hij jou niet lossen kan. En dat ik dat dan aanvaard. En zo is dat gegaan. De volgende ochtend ging Boas daar naartoe en sprak ook die nadere, eigenlijk de naaste bloedverwant. En hij zei, ben je in staat om te lossen? En ja, dat geeft hij een ander toe dat hij van dat hele losserschap afziet.
En dan wordt die schoen uitgetrokken, dat hebben we gezien, en wat een mooi voorbeeld uit de Bijbel enzovoort. Als een teken dat hij dat dan geeft aan de ander. U kan het allemaal lezen in Rut. En ik hoop dat u het nog eens gedaan hebt, om thuis nog eens dat kleine Bijbelboekje Rut eens door te lezen. Jacob Klein Haarlem had dat altijd zo'n leuke grap. Hè? Stel dat je later in de hemel bent en je spreekt daar iemand en dat blijkt later de schrijver te zijn van het Bijbelboekje Rut. En je zegt, joh, heb je mijn boek op aarde vroeger gelezen? En je zegt, wat voor boek dan? Nou, hij zegt, ik heb maar een heel klein boekje geschreven. Het Bijbelboek Rut. Ja, ik heb wel in de Bijbel zien staan, maar ik heb er nooit tijd voor gehad om het te lezen. Dan ga je toch een beetje af, nietwaar? En dat is natuurlijk wel zo. Dus het is maar een, ik geloof een paar hoofdstukken heet het maar. Je hebt het rustig, kan je dat doorlezen. En dan krijg je een heel goed beeld, hè, van hoe de lossing ook is in de praktijk. Maar Boas regelt dus dat hij als losser kan af. Kan optreden en die ander ziet er vanaf. We hebben gezien, is eigenlijk een beeld dat naast dat de Heer Jezus de zoon des mensen geworden is en de zoon van Abraham en de zoon van David, dat er toch nog, als we naar onszelf kijken, dat er nog nadere bloedverwanten zijn. Nou, dat zijn bijvoorbeeld, dat zijn in mijn geval mijn vader en mijn moeder, of mijn kinderen. Nou, mijn kinderen en mijn vader en mijn moeder kunnen mij niet lossen. Die moeten van dat losserschap afzien. Die moeten zeggen, joh, ik kan je niet bevrijden van de dood. Ik kan misschien de beste dokter voor je regelen, maar ik kan misschien alles voor je proberen te doen met medicijnen enzovoort. Maar ik moet het toegeven, lossen kan ik je niet. Van die koning, van die heerschappij, van die slavernij, onder de zonde en onder de dood. Maar Christus wel. En Christus is waar een type van Boas. En wat doet hij? Hij gaat dat regelen, Boas. Doet de Heer Jezus dat nou ook? Ja, dat doet de Heer Jezus ook. Want wat moest Boas, toen hij dat losserschap aanvaarde, wat moest hij doen? Hij moest naar de oudste gaan, dat losserschap op zich nemen. En wat moest hij ook meenemen? Nou, een hele dikke portemonnee. Want hij moest lossen. Hij moest losgeld betalen. Hij moest het bezit, wat van Naomi en Elimelech was geweest, dat moest hij loskopen. Hij moest het erfdeel teruggeven. Nou, dat doet hier Jezus ook. Ga maar eens naar Openbaringen 5. Openbaringen 5. En dan lezen we vanaf vers 1. En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol beschreven van binnen en van buiten, verwelbezegeld met 7 zegels. Diegene die hier op de troon zit, is God de Vader. En hij heeft een boekrol in zijn handen. Verzegeld met 7 zegels. Die boekrol is een testament. Gaan we dat doorlezen? En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is waardig de boekrol te openen en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon de boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien. En dat is iets verschrikkelijks, want in die boekrol staat beschreven Gods besluit, Gods raad, Gods wil staat daarin. Zijn wilsbeschikking, zijn raadsbesluiten staan in die boekrol geschreven. En als niemand in staat is om die boekrol uit de handen van de Vader te nemen, die 7 zegels te verbreken en ten uitvoer te brengen het raadsbesluit van God in de boekrol, dan betekent het einde van deze schepping. Dat betekent het einde van de mens. Dat betekent dat de dood als koning heerst en blijft heersen. Dat betekent dat allen die in Jezus Christus ontslapen zijn, daar dood blijven liggen voor eeuwig in hun graf. En dat er nooit meer leven is of wat dan ook. Dat eigenlijk heel de schepping die onder de zonde is gekomen, onder de zonde blijft. En dat er geen lossing is. En dat van Gods raadsbesluiten, die hij van voor de grondlegging der wereld maakte, uiteindelijk niets terecht kwam. Omdat er een vijand is geweest die een spaak stak in Gods wiel. Waardoor heel Gods plan, heel Gods voornemen in duigen viel. En je ziet, Johannes heeft het door wat hier aan de hand is. En er is niemand die in staat is op de aarde, of onder de aarde, of in de hemel, om die boekrol te openen en die in te zien. En het gevolg is dat Johannes hier huilt. Hij weent. Hij weent omdat niemand waardig is gebleken die boekrol te openen of die in te zien. Maar gelukkig, en dan heb je gelijk, de oudsten, let op die oudsten, hè, en denk aan de oudsten die in de poort zitten van Bethlehem, waar Boas kwam. En één uit de oudsten zeide tot mij: ween niet. Zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren, en te midden der oudsten, een lam staan als geslacht, met zeven horens en zeven ogen. Dit zijn de zeven geesten Gods die uitgezonden over de gehele aarde. En dat kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de 24 oudsten zich voor het lam neder, hebbende elk een citer en een gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht en gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie, en gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters, en ze zullen als koningen heersen op de aarde. Ja, hier zie je die oudsten die knielen en die danken ook ervoor dat de Heer Jezus Christus, die hier staat als het lam, hè, staande als geslacht, die komt als de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, die heeft overwonnen. En die is dus in staat, als enige, om als de goel op te treden. En dat testament, die boekrol, die raad, dat raadsbesluit van God aan te nemen en ten uitvoer te brengen. Daar verder gaat Openbaring helemaal over dat een uitvoer brengen van wat er in die boekrol geschreven staat. Die zeven zegels worden verbroken en bij elk verbreken van elk zegeltje gebeurt er weer het nodige wat je eerst ziet in de hemel en later nog eens op aarde. Dat wordt helemaal uitgewerkt, zo gaat dat ook helemaal door. Die oudsten, die kom je ook tegen in Openbaringen 11. Openbaringen 11. En wel in vers 15. En de zevende engel blies de bazuin, en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Heere en aan zijn gezalfde. En hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheden. En de 24 oudsten die voor God op een troon gezeten waren, wierpen zich voor hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: wij danken u, Heere God, Almachtige, die is en die was, dat gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard. En de volken waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, aan kleine en de groten, en om te verderven wie de aarden verderven. Hier zie je het optreden dus van de Heere Jezus Christus, die daar zit aan de rechterhand des Vaders, maar die hier zijn koningschap aanvaardt, opstaat als losser, maar ook als de wreker, als de bloedwreker,
dat zijn tijd gekomen is en hij dus gaat optreden. Het optreden straks van Jezus Christus is dus een vervolg van zijn verlossing. De basis is door hem gelegd in kruis en opstanding en hemelvaart, maar zal zijn vervolg krijgen zodra hij die zit daar in rusten aan de rechterhand des Vaders, als hij verrijst en het koningschap over deze aarde aanvaardt en als de Goël gaat optreden. Dan krijgt het allemaal verder zijn vervolg. Nog een aspect van het losserschap is dat Boas ook niet alleen dat erfdeel moest loskopen en moest teruggeven, maar hij moest ook leven verwekken op de naam van Elimelech, op de naam van Mahlon en Chilion. Boas kocht niet alleen het bezit terug en gaf dat terug aan Naomi, maar hij huwde ook Rut. En ja, dat is nou echt iets geschikt, denk ik, voor een film over te maken, want dat is zo romantisch, hè. Het is net een sprookje. Maar het gaat in de Bijbel niet zozeer om een sprookje. Nee, dit in de Bijbel wordt als voorbeeld gegeven, dat zwagerhuwelijk, en ook al ziet het eruit in dat Bijbelboekje Rut als een prachtig sprookje, hè, maar daar zit een kern achter. Want wat doet de Heere Jezus? De Heere Jezus moest leven verwekken. Want hoe, broeders en zusters, kan je nou, als Christus optreedt, en hij koopt het bezit terug, wat in vreemde handen is overgegaan, en hij wil dat geven aan u en mij, terwijl wij liggen op een begraafplaats. Ja, dat is leuk, maar wij liggen daar wel op een begraafplaats. We kunnen er nooit van genieten. Wat moest Christus doen? Hij moest leven verwekken. Dat heeft hij gedaan. Door mens te worden. En als zoon des mensen te sterven. En ook in zijn opstanding onvergankelijk leven aan het licht te brengen. En dat de mens in hem aan te bieden. Ja, daarom zijn wij één gemaakt. En wordt de gelovige altijd één gemaakt met Christus. Zijn wij één in hem, mede gekruisigd, mede begraven, dat mede gestorven zijn, maar ook dat mede opgewekt zijn en dat mede gezet zijn in de hemelse gewesten. En straks voor al die gelovigen het mede opgestaan zijn als de mens verrijst uit zijn graf. Ja, dat dit nog veel verdergaande consequenties allemaal heeft, kunnen we zien als we gaan naar Efeze 1. En dan komen we in Efeze 1 opeens heel dicht bij huis. Efeze 1. Want ook daar gaat het om een erfdeel en om een erfenis. Efeze 1, en dan wil ik u lezen vanaf vers 3 tot en met vers 14. En ik zeg u van tevoren even, let er even op dat dit gedeelte in drie delen uiteenvalt. Elk deel eindigt met eenzelfde zinsnede. En die zinsnede is tot lof van de heerlijkheid zijner genade, of tot lof zijner heerlijkheid. Laten we dat maar eens lezen. In dat gedeelte van vers 3 tot en met vers 14 komt de eerste maal die uitdrukking voor aan het einde van vers 6. Ziet u dat? Daar staat tot lof van de heerlijkheid zijner genade.
En dan is er dus iets beschreven in die voorgaande versen 3, 4, 5 en 6. Wat zich uitstrekt, wat is tot lof van de heerlijkheid zijner genade. En daar betreft het de Vader, oftewel God de Vader, het werk van God de Vader, de zegeningen van God de Vader. En wat de Vader zich er allemaal heeft voorgenomen. En dat strekt zich uit tot lof van de heerlijkheid van de genade, van de barmhartigheid des Vaders. Dan krijg je een gedeelte, dat loopt dan, het tweede gedeelte, tot eind vers 11, waar je begin vers 12 leest. Opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Weer tot lof zijner heerlijkheid. Wiens heerlijkheid? Nou, dus betreft hier niet het gedeelte dat gaat over de heerlijkheid van de Vader, maar die strekt zich uit tot lof van de heerlijkheid van de Zoon. Daar hebben we te maken met de zegeningen van de Zoon. U raadt het al, dat derde gedeelte, dat loopt vanaf vers 12 tot en met vers 14. Ook daar lees je in vers 14, helemaal aan het eind van het vers, tot lof zijner heerlijkheid. Ook daar is iets weer geschied, wat is tot lof, niet van de heerlijkheid van de Vader of de Zoon, maar tot lof van de heerlijkheid van de Geest, de Heilige Geest. Laat het gedeelte eens lezen. En let er eens op dat dit gedeelte dus in drie delen uiteenvalt. En dat dit het totale werk is. In de verlossing van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En dat alle drie dus bij de lossing zijn betrokken. We gaan dat lezen vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader. Daar gaat het over. Het gaat over God de Vader. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Ja, eerst maar eens dit gedeelte. Vers 3 tot en met vers 6 geeft ons weer het grote voornemen van de Vader. God nam zich wat voor. God nam een raadsbesluit. Wanneer nam hij dat raadsbesluit? Nou, dat staat in dit gedeelte erbij. In vers 4 staat er, hij deed een verkiezing in Christus, wanneer? Een uitverkiezing deed hij. Vers 4, hij heeft ons immers in hem uitverkoren, wanneer? Voor de grondlegging der wereld. Dus dat vond plaats, nog voor, nog eer de wereld was. De grondtekst zegt daar eigenlijk niet zozeer grondlegging der wereld, maar zegt eigenlijk nederwerping van de kosmos. Nou, we hebben in het verleden wel eens onderzocht, ik heb er ook brochures over geschreven, waar je kan zien wanneer die kosmos is nedergeworpen. Nou, die kosmos is nedergeworpen in Genesis 1 vers 2, waar je dan vindt, dat in Genesis 1 vers 2 staat, en de aarde nu, in mag ook vertalen, werd woest en ledig. Nou, God schept niks wat woest en ledig is, dat is iets geworden door een omstandigheid, is die schepping die daar in den beginne was, van Genesis 1 vers 1, verwoest geworden, het werd woest en ledig, en er kwam duisternis, hè, en die geest van God die zweeft er over de water enzovoort. Nou, je kan zien dat daar een oorlog heeft plaatsgehad.
Waar straks de oorlog in Irak, die er ongetwijfeld gaat komen, bij verbleekt. Maar dat er dus enorme dingen zijn geweest waar wij als mens blijkbaar mee te maken hebben. We bevinden ons net als Rut in een situatie, berooid, verkocht, onder de zonde. Er is iets gebeurd. En er is iets, dat weet ik ook, helemaal mis in de schepping. De dood heerst over me. De zonde heerst over mij als mens. En ik ben een slaaf. Een slaaf aan die koning, de dood. En een slaaf van de zonde. Als ik het goede wil doen, zegt Paulus, ligt het kwade me al nabij. Niet alleen bij de gelovigen, maar dus bij de ongelovigen net zo goed. Maar voor de nederwerping van de kosmos had God dus een voornemen. Op dat moment dat er nog geen zonde in heel die schepping, in den beginnen, was te vinden. En wat betrof dat nou, die verkiezing, die uitverkiezing in Christus, die hij deed in zijn Zoon? Nou, er staat erbij, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In het verleden heb ik u uitgelegd dat God een verkiezing deed in zijn Zoon. Dat er een groep schepselen voor zijn aangezicht heerlijk, heilig, onberispelijk mochten dienen voor zijn troon. En dat het eigenlijk wijst op het functioneren van de mens voor Gods troon als priester, om zo God te dienen. Nou, dat heeft God tevoren, voor de grondlegging der wereld. En voor onze studie maakt het nu niet uit of je daar nederwerping van de kosmos vertaalt, of dat je vast wil houden aan de grondlegging der wereld. Dat doet nu even niet zoveel ter zake. Maar voor die wereld geschapen werd die wij kennen, voordat die kosmos nedergeworpen werd en veranderde, en God die wereld in Genesis 1 herschiep, zoals in de wereld zoals wij die kennen, nam hij zich dat dus zich allemaal in zijn, in zichzelf voor, en schreef dus een boekrol. Hij schreef die boekrol die verzegeld werd met 7 zegels. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd, oftewel gepredestineerd, voorbestemming, gepredestineerd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil, van zijn raadsbesluit, tot lof van de heerlijkheid zijner genade. In liefde, vers 5, heeft hij ons tevoren ertoe bestemd, dat is dus voor die grondlegging der wereld, een bestemming geven. Ons onderwerp waar we over praten hier gaat over de eindbestemming van de mens. God nam zich iets voor met die mens, nog voordat hij hem schiep. En wat nam die als in zijn raadsbesluit, wat nam die? Nou, die mens is ervoor bestemd als zonen van hem te worden aangenomen. Als zonen van hem te worden aangenomen. Ja, dan moeten we ook nog een keer hele zaterdag aan wijden eigenlijk, hè? Want wat staat hier voor het woord aangenomen? Daar staat hier eigenlijk het woord geadopteerd. Oh ja, ja. Als zonen te worden geadopteerd. En hoeveel zonen zijn er ook alweer? Dat heb ik u al eens gezegd, hè? Geadopteerd door God. Hoeveel? 3. Als je die raadsbesluit van God, wat eigenlijk, waar de Bijbel, om zo maar te zeggen, een uittreksel van is. Als je die boekrol opent en eigenlijk het geheel ziet, ja, dan zie je dat in dat raadsbesluit, in dat testament, dat God 3 zonen heeft geadopteerd. Die staan bovenin, die staan met namen genoemd. En niet alleen die zonen staan met nadruk genoemd, die 3. Wie zijn die 3? Dat is de gemeente van Israël, de gemeente van rechtvaardigden en de gemeente, het lichaam van Christus.
die staan beschreven.
Met hun erfdelen.
Oh, met hun erfdelen, ja. Want daar gaat het testament over, hè. Als het testament open gaat, dan erf je. En dan erf je pas als de erflater is gestorven. En Jezus Christus staat in Openbaringen 5 als een lam in Gods grote voornemen, in zijn raadsbesluit, wat hij neerschreef in een boekrol, en wat ons zinnebeeldig wordt getoond in Openbaringen, waar er een boekrol is, verzegeld, net zoals je bij de notaris komt, en iemand is overleden, en je bent aangemerkt als erfgenaam, en je komt in een notariskantoor en je gaat daar zitten, is daar ook een akte, en die akte is verzegeld, dat testament is verzegeld, daar kan niemand meer iets aan toe of afdoen. Ja, en dat kan alleen maar worden geopend als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. En zo zie je in Openbaringen ook, dat testament wordt geopend en de erfenis wordt bekendgemaakt. En God nam zich dus iets voor. Op een moment dat er in heel de schepping, in den beginne, geheel geen sprake was van zonde. Kan je uitverkiezing koppelen daarom aan zonde? Nee. Heeft uitverkiezing iets met zonde te maken? Heeft uitverkiezing iets met verlossing te maken? Niets. Helemaal niets. God heeft in zichzelf dat allemaal voorgenomen toen er nog helemaal geen zonde was en er ook helemaal nog geen sprake van verlossing is. Lezen wij in deze teksten 3, 4, 5, 6 iets over verlossing? Helemaal niet. Lees je iets over vergeving? Helemaal niet. Dat is ook helemaal niet nodig. God nam zich dat voor. Het was zijn wil. Naar het welbehagen van zijn wil staat er. Naar het wil, naar het welbehagen van zijn raadsbesluit. Wat het Calvinisme dus heeft gedaan om uitverkiezing te gaan mixen met het zondeprobleem en te gaan mixen met verlossing en daarvan te gaan maken dat je zelfs uitverkoren kan zijn voor de hemel, maar net zo goed ook door God uitverkoren kan zijn voor de hel. Sorry, maar dat is de grootste theologische blunder die Calvin begaan heeft en de zijne en alle puriteinen samen. Heeft predestinatie, voorbestemming, iets te maken met verlossing? Helemaal niet. Predestinatie heeft alleen te maken met dat God zich iets voornam, met het voornemen van God. Maar God nam ze dat voor op een moment dat er totaal nog geen sprake was van zonde, nog totaal geen sprake was dat een verlossing noodzakelijk was. Ja, toch leek het erop dat dat hele plan van God, dat hele voornemen van God, die hele voorbestemming van God met de mens, dat het uitliep op één groot fiasco. Want als ik in de Bijbel ga lezen, dan zie je wat er allemaal in Genesis 1 en 2 en 3 geschiet. Dan zie je dat de mens valt in de zonde. En dat wat God in zijn hoofd had, om ons in liefde ervoor te bestemmen als zonen van hem te worden aangenomen en ons een erfdeel, een gedeelte van zijn schepping te geven en zeggen, alsjeblieft joh, dat is het gebied enzovoort waar je mag wonen, dat is je erfdeel, dat is van jou, dat geef ik aan je. Nou, dat ging helemaal niet door. En die mens, die ging nog dood ook. Ja, er was iemand, een vijand, en die stak een spaak in het wiel van God. En omdat het zo is, en omdat dat zo verschrikkelijk is, dat de zonde de wereld, de kosmos is binnengekomen, en dat de dood tot alle mensen is doorgegaan en dat die als koning heerst, was er nodig een losser, een Boas, een Christus. En dan krijg je in Efeze 1 dat vervolg, na dat voornemen van God de Vader, krijg je het verlossingswerk, een schildering van het verlossingswerk van de Zoon. En je komt gelijk in een hele andere atmosfeer. Lees maar mee vanaf vers 7. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem, die alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Ja, je komt hier direct in een hele andere atmosfeer, vanaf vers 7. Als het gaat erover dat het werk van de Zoon opeens noodzakelijk is. En je leest hier over iets wat toch erg is. Je leest hier direct over bloed. Over bloedstorting. Wat blijkbaar nodig is om die mens te verlossen. Je leest hier in feite dat Christus zich moet overgeven. In feite aan het kruis. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. En hij moet de dood ingaan. En de dood van zijn kracht beroven. En onvergankelijk leven voor de mens en zichzelf aan het licht brengen. Om het die mens wederom te kunnen geven. Dat was allemaal nodig. Hier zie je het optreden en de consequenties ervan van Jezus Christus als onze naaste bloedsverwante, die dus mens werd en moest worden om ons te kunnen verlossen. Je leest hier dus over, opeens over zonden, over overtredingen en over vergeving, wat een essentieel onderdeel is van de verlossing. Je leest hier over de genade van God. Ja, je leest hier zelfs over de rijkdom zijner genade. Want God moest barmhartig zijn, hoor. Want degene die God had uitgekozen voor die grondlegging der wereld, voor die nederwerping van de kosmos, die God had uitgekozen om die hoge erfenis te ontvangen, die zijn nu verkocht onder de zonde. En ze hebben misschien daardoor nog 60 of 70 of 80 jaar te leven, maar daarna liggen ze waar? Ze liggen als doden in hun graf. Ja, we zijn slaven van de zonde. En we zijn daardoor slaven van de dood. Maar toch, de Zoon was bereid om dat losserschap op zich te nemen. Mens te worden. En te volbrengen. Te zorgen dat de mens uit zijn benarde situatie verlost kon worden. En dat een leven aangereikt kon worden aan de mens. De zonde en de dood is inderdaad tussen beiden gekomen. Tussen het voornemen van God en wat hij met de mens voor had. Toch, het is een tijdelijk in de weg staan. Het brengt God niet van zijn voornemen af. En het zal toch zijn, en daar werkt de Zoon aan, en de Zoon blijft werken tot hij dat werk volbracht heeft, en het werk weer kan teruggeven in de handen des Vaders, dat toch ondanks alles Gods voornemen ten uitvoer kan worden gebracht. Dat is het werk van de Zoon. Alles wat verknoeid is in de schepping,
waardoor Gods voornemen niet het uitvoer kan worden gebracht. Om te zorgen dat dat toch kan gebeuren. En dat Gods uitverkiezing toch kan plaatsvinden. En dat die uitverkorenen toch zullen zitten daar. Gezegend met alle geestelijke zegening in Christus in de hemelse gewest. Dat ze daar zullen staan voor Gods aangezicht. Heilig en onberispelijk. Ook al vraagt dat van God. Het geven van zijn eigen zoon. In de theologie, daar wordt vaak iets verschrikkelijks geleerd. En veel mensen hebben het denkbeeld dat een liefdevolle Jezus tussen beiden kwam, tussen een toornige God en de zondige mens. En zo wordt het heel vaak gepredikt. En veel mensen stellen zich zo vaak voor, hè? Je hebt een boze, zondige God en die arme zondaar. En de Heer Jezus komt daartussen om die mens te beschermen. Ja, maar dat kan in de Bijbel helemaal geen onderbouwing vinden. Dat zijn onschriftuurlijke denkbeelden. Want wat is er met die zogenaamde toornige God in werkelijkheid aan de hand? Die toornige God zelf had de wereld zo lief dat hij gaf zijn enige geboren. Zo, dat is de waarheid. Ja, er is straks wel één die toornt. Maar wie toornt? De zoon toornt, de Goel, de losser, als de bloedspreker. Die toornt, mij komt de vraag toe. En waar toornt hij in de eerste plaats op? Op degene die dit allemaal heeft veroorzaakt. Die Gods voornemen heeft getracht te verijdelen. Omdat hij God gelijk wilde zijn. Ja, zijn troon boven de sterren wilde zetten. Maar die gedachte, dat dus God zijn uit liefde zijn zoon gaf, wat je getypeerd ziet in Abraham en Isaac. Hè, als Abraham daar de berg Moria ook zijn zoon bereid is om te geven uit liefde. Dan zie je ook dat haak staat op die gedachte dat er een boze en toornige God is tegen God de Vader. Heeft de wereld lief. Maar het is straks de toorn van het lam, zegt Openbaring, die openbaar komt. En als Christus ook wederkomt in Openbaring straks, als hij zijn koningschap aanvaardt, dan komt hij ook om te verderven wie de aarde verdierven, staat er. He? Hebben we gelezen in Openbaring 11. Het zwaard, he, komt ook uit zijn mond. Hij oordeelt ook. De tijd is gekomen, staat er, om de doden te oordelen. Maar ook om te belonen. De Goal, die op. Ja, God voorzag zelf in het rantsoen. Voorzag zelf in het losgeld. En houden we rekening mee, hij betaalt dat niet aan zichzelf. Dat optreden van Jezus Christus, waarbij hij, is goed te lezen, 1 Timotheus 2 hierover. En dan wil ik lezen vers 3 tot en met vers 7. Het gaat over de verlossing. Dit is goed en aangenaam voor God onze Heiland. Die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens, Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan wordt getuigd te juiste tijd. En ik ben daartoe als een verkondiger en een apostel gesteld. Ik spreek waarheid en geen leugen. Als een leermeester der heidenen
in geloof en waarheid. Ja, hier zie je dat dat Goanschap van Jezus Christus, als we de tekst echt gaan lezen zoals de tekst zegt, wel wat breder is dan gelovigen in het algemeen willen lezen. Laten we nog eens lezen vers 3. Dit is goed en aangenaam voor God onze Heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Je wordt geconfronteerd met God die wil. Dan moeten we wel oppassen als we in de Bijbel het woord wil tegenkomen. In de grondtekst heb je in het Grieks twee verschillende woorden voor wil. Namelijk telema en telo. En het andere woord is boule en boulema. Telema en telo betekent wensen, verlangen. Ik wil dat graag, ik wens dat, ik verlang daarnaar. Maar je hebt ook dat andere woord, boule of boulema, wat betekent een besluit. Gods wil. Gods besluit, Gods raadbesluit, Gods onherroepelijk raadsbesluit. Dat is van belang wat er hier is vertaald in deze tekst, want als hier zou staan het woord boule, dan zou er in feite staan, dit is goed en aangenaam voor God onze Heiland, die in zijn raad besloten heeft, onherroepelijk, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Als dat er zou staan, dan worden alle mensen behouden, of ze willen of niet. Dan komen ze allemaal tot erkentenis der waarheid, of ze willen of niet. Echter, dat staat er niet. Er staat niet voor het woordje wil, het woordje boule, er staat het woordje telema. Wat betekent wensen? God wenst. God verlangt ernaar dat alle mensen behouden worden. Echter, helaas, zullen niet alle mensen behouden worden, omdat er ook mensen zijn die niet gaan staan aan de kant van de Goel, maar gaan staan, helaas, aan de kant van de vijand. De kant van de tegenstander. God wenst, God verlangt ernaar dat alle mensen behouden worden en verlangt ernaar dat ze tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen. De mens, hij is mens geworden, als ik wel, Jezus Christus, die ze gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Ja, bij het woordje voor moet je weer oppassen. Want daar heb je ook in het Grieks weer verschillende woorden voor, verschillende voorzetsels voor. En veel mensen lezen het, deze tekst, alsof er staat in vers 6, de mens Christus Jezus, die ze gegeven heeft tot een losprijs in plaats van alle mensen. Maar dat staat niet in de betekenis van in plaats van. Hier staat niet het woord anti in het Grieks, maar het woord hyper. Wat betekent ten behoeve van, ten bate van. En wat heeft Christus gedaan als de middelaar, als de mens Christus Jezus? Hij heeft ze gegeven tot een losprijs ten behoeve van allen, ten bate van allen. En iedereen, en dat is de vrije genade van God, die rijkdom van genade, die geopenbaarde in zijn Zoon, iedereen mag daar en kan daar gebruik van maken, van die baat, en kan de baat bij hebben. Maar niet iedereen heeft er baat bij. Hij was het lam. En hij stond als geslacht. En wat heeft hij als het lam Gods gedaan? Hij heeft de zonde van de kosmos, van de wereld, weggedragen, weggenomen. Maar ja, mensen moeten dat wel persoonlijk aanvaarden. God wenst dat ook. God verlangt er ook naar dat de mens dat doet. Maar het ligt aan de mens zelf, uiteindelijk, waar hij voor kiest. God wil inwerken,
En God zal alles in het werk stellen om die mens ervan te overtuigen van zijn liefde en van zijn grote genade. Het zij hier of het zij later, maar op dat punt moet ik in de studies dan later in de studies op zaterdag nog wel terugkomen. Maar God zal er alles aan doen om die mens te overtuigen van Gods goede bedoelingen en hem te wijzen op het geweldige losserschap, het goelschap van zijn zoon. Over dat woordje wil nogmaals. Als je bijvoorbeeld gaat kijken in 1 Korinthe 7, vers 7. 1 Korinthe 7, vers 7. En dan moet u maar eens raden of daar Telema, Wensen of Boelema onherroepelijk besluit in de grondtekst staat. Als je gewoon leest, dan begrijp je het wel. 1 Korinthe 7, vers 7. Daar staat: ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik zelf. Doch ieder heeft van God zijn bijzondere gaven, de een deze, de ander die. Ik zou wel willen. Is dat een raadsbesluit? Oh nee, ik zou wel wensen. Ik zou er naar verlangen dat alle mensen waren zoals ik. Daar staat natuurlijk telema. Ja. Nu een moeilijker. We gaan naar Efeze 1. Gaan we weer terug naar Efeze 1. Want daar wordt ook wil gebruikt. Efeze hoofdstuk 1. Dan gaan we maar eens lezen vers 11. Waar we mee bezig zijn. Want wat doet Christus als de middelaar? Als de goel? Hij zorgt er dus voor straks. Wanneer? Dat staat erbij. In vers 10, in die volheid der tijden, er komt dus een periode straks, de volheid der tijden, om ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, dat is Openbaring 11, dat die vrienden van ouders zo blij zijn, dat hij het koningschap over de wereld heeft aanvaard. Ja, Christus is nu niet de koning van deze wereld. Wie is nu de koning van deze wereld? Dat is die vijand, dat is Satan. Die is de overste van deze wereld. Christus noemt hem ook zo. De overste van deze kosmos. Maar straks zijn de rollen omgedraaid en aanvaardt hij dat koningschap. En waar bevindt Satan zich? Ja, die bevindt zich in de kerker. In die put des afgronds waar hij in wordt geworpen voor 1000 jaar lang. Maar dan lees je verder. Wat Christus dus doet. Als hij gaat optreden, gaat hij alles onder zijn ene hoofd, hij is de koning der koningen, de heer der heren, samenvatten. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen, we krijgen het dus toch, dat erfdeel, we zijn als zonen geadopteerd en we krijgen dat erfdeel dus toch, in wie in hem, waartoe wij tevoren bestemd waren, voor die grondlegging der wereld, krachtens het voornemen van hem, die alles werkt naar de raad van zijn wil. Dan staat hier zowel boule als telo. Ja, waar staat nou wat? Die alles werkt naar de raad, dat is boule, die alles werkt naar zijn raadsbesluit. Hij heeft dat vast als een vast raadsbesluit in zijn voornemen vastgelegd. Dat wij tevoren ertoe bestemd zijn om het erfdeel te ontvangen, als zonen te worden geadopteerd. En we staan in dat testament onherroepelijk, die alles werkt naar de raadbesluit van zijn verlangen, van zijn wil, van zijn wens. Daar staat voor het woordje wil telema. Opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Ook in Efeze 1 komt ook nog een keer het woordje wil voor in vers 5 en 6. Laat me lees maar mee. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen, te worden geadopteerd, door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn
zou er staan.
Ja, dat is weer besluit. Raadsbesluit. Zijn wil. Telema. Tot lof van de heerlijkheid zijn er genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En ook staat er nog in vers 9, het woordje wil, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. Hier wordt ons dus in Efeze 1 onze geheimtje verteld. Niet iedereen kent dit geheimtje, hoor. Helaas, ook al zouden gelovigen de geheimen van God moeten kennen vanuit de Bijbel, kennen ze het vaak niet, maar hier wordt ons iets geweldigs moois geopenbaard. Het geheimenis van Gods wil. Het geheimenis van zijn voornemen. Het geheimenis van Gods onherroepelijk raadsbesluit. Alleen dat raadsbesluit is nu niet openbaar. En je kan het niet zien. En je hebt er zelfs geloof voor nodig als mens, om te geloven, hè, dat de Heere God voor de grondlegging in de wereld er een uitverkiezing was in Christus, waarbij die u en mij op het oog had, en waarbij die ons bestemd heeft om een erfdeel in ontvangst te nemen in de hemelse gewesten, waarbij we gezegend zijn met alle geestelijke zegening, om heilig en onberispelijk te zijn voor zijn aangezicht, voor zijn troon. Ja, ik moet helaas een punt zetten, want het is 12:00 bijna. Maar ik hoop dat we vanmiddag weer verder kunnen gaan en kunnen zien hoe dat werk van God met het werk van de Goel hier in Efeze 1 van vers 6 tot en met vers 11 hier nog niet klaar is, maar dat dus nog een derde gedeelte achteraan komt. Als ik zou kunnen zien de voorziening van God de Heilige Geest. En ook dat heeft natuurlijk weer te maken met de erfenis. Want die zijn er misgelopen. En alles werkt mee, ook de Heilige Geest, om ervoor te zorgen. Om ons dat erfdeel toch te geven. Goed, vanmiddag gaan we daarmee verder. Goed, vanmorgen hebben we dus gezien dat God een voornemen had. En God had een raadsbesluit genomen voor de grondlegging der wereld. En dat voornemen van God leek verijdeld te worden door het optreden van een tegenstander. Een overdekkende gerub die trachtte de plannen van God door de war te sturen. Maar we zien dat Gods wil een onherroepelijk besluit is. En dat hij niet aan valt te tornen. En dat de Zoon alles in het werk stelt. En zichzelf heeft overgegeven in de dood. Om ervoor te zorgen dat dat raadsbesluit van God uitgevoerd kan worden. We zien dus dat Gods wil, in de zin van raadsbesluit, onze positie bepaalt. En dat geheel onafhankelijk van onszelf gebeurt. Daar hebben wij eigenlijk, ik zou haast zeggen, geen enkele invloed op. En als je dus uitverkoren bent in Christus, en wie tot hem toebehoort, ja, die zal ontvangen dat hij heilig en onberispelijk zal staan voor Gods aangezicht. En dat hij die taak die God op het oog had, dat die aan je vervuld zal worden. Dat is de rijkdom zijner genade. Maar we zien ook dat Gods wil in de betekenis van zijn verlangen, zijn wensen, van ons vraagt een wandel te openbaren die in overeenstemming is met onze positie die hij in zichzelf heeft voorgenomen. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat opgaat wat ook de Heer Jezus zelf bad vlak voor het kruis in Lucas 22. waar die beide woorden in het Grieks ook weer voorkomen. Telema en boulema. Lucas 22. En dan gaat het over vers 42. Waar ook weer beide Griekse woorden in één tekst voorkomen. Waar je Jezus in Gethsemane bad en dan deze woorden spreekt in vers 42. Vader, indien gij wilt, boulé, wat uw besluit is, indien gij wilt, wat is uw besluit, als dat zo zou kunnen, neem deze beker van mij weg. Doch niet mijn wil, telo, mijn verlangen, mijn wensen, doch niet wat ik wil, wat toch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Je ziet ook weer die twee woorden in één zin, in één tekst, bij elkaar. En dat het ene dus slaat op het raadsbesluit van God. En bij het ander op het verlangen, op de wens van God. En Gods raadsbesluit in de zin van Gods wil bepaalt dus onze positie. En dat is geheel onafhankelijk van ons optreden, van ons doen en laten. Maar Gods wil ten aanzien van ons, dat hij van ons geloof vraagt. En van ons dat wij waardig gaan wandelen. De roeping, hè, waar we mee geroepen zijn. Ja, dat vraagt van ons gehoorzaamheid. Een gehoorzaamheid die ons zal brengen dat we in de praktijk van ons leven ons onderwerpen aan Gods wil. Aan Gods verlangen. Nou, daarover gaat met nadruk dat laatste stukje. Want God heeft ook een voorzorg ervoor genomen. In Efeze 1. Waar het dan in het laatste stukje vanaf vers 12 tot en met vers 14. God op onze voorzorgsmaatregel heeft genomen om toch maar te zorgen. Door als het ware in ons te kunnen werken. Dat wij waardig die wandel gaan wandelen. En dat we die erfenis, dat erfdeel, waartoe wij tevoren door zijn raadsbesluit voor zijn bestemd, dat wij die straks in ontvangst kunnen nemen. Laten we dat maar lezen. Efeze 1, vanaf vers 12. Wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd, in hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis, hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, is er toen gebeurd, ook verzegeld met de heilige geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. En in dit laatste gedeelte, dit derde gedeelte, gaat het over het werk, het tegenwoordige werk, van de Heilige Geest aan ons en in ons. En ons is dus een onderpand gegeven. Een onderpand wat eigenlijk spreekt van die erfenis, die straks ons volledig, ons deel zal zijn. En al vooraf hebben wij iets gekregen. Als ware voor die tocht, onderweg, door dit leven heen. Namelijk de geest der belofte, de heilige geest der belofte. En het wordt ook met nadruk wordt die genoemd der belofte. Dat die heilige geest ons gegeven heeft, is, dat houdt een belofte in. En de belofte is het erfdeel, die erfenis, die ons is gegeven. We zijn verzegeld met de heilige geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis. Tot verlossing, oftewel verlossing van het, eigenlijk staat er bezit, bezit, dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Er staat eigenlijk niet volk, maar ik begrijp wel waarom de NBG-vertaling volk heeft vertaald.
Het is weer een wat vrije vertaling van de MBG. Maar ze leggen hier meer uit dan dat ze vertalen. Als ze letterlijk zouden moeten vertalen, zouden ze moeten vertalen met het woord bezit. Het bezit wat Christus zich heeft verworven toen hij loste. Wat is namelijk de situatie in de tijd dat de apostel Paulus dit schreef, was het een gebruik dat als een vooraanstaand persoon overleed, dat hij in zijn testament had opgetekend dat al zijn slaven op het moment dat hij stierf, dan hoeft dus hem toch niet meer te dienen, dat al die dienstknechten, dat al die slaven van hem en rijke mensen, die hadden nogal wat slaven, die hadden nogal wat dienstmeisjes en dienstknechten in dienst, die allemaal als slaaf waren gekocht op de slavenmarkt. Wat werd er gedaan? Nu in het testament beschreven dat die allemaal vanaf dat moment vrij waren. Ze werden als het ware vrijgekocht door het sterven van zo'n voornaam, aanzienlijk persoon. En wat geschiedde er dan? Dat op het moment dat de begrafenis plaatsvond, dan zag je niet alleen een begrafenisstoet voorbij komen van allemaal kennissen en familieleden die allemaal achter de baar aanliepen, maar die liepen ook achter de baar aan een hele stoet slaven, de vrijgekochten. En er was nogal gebruikelijk dat die mensen zich ook op een bepaalde manier kleden, een soort kleed aantrokken waaraan je kon herkennen, kijk, dat zijn alle vrijgekochte slaven. En je kan je voorstellen, als je nou een Hollywoodster bent in het Romeinse Rijk, hè, en je overlijdt, of je bent minister-president ergens van geweest, of je bent, weet ik wat, hoge positie bekleed heb, je bent heel rijk geweest, wat is het dan nog mooier als jij begraven wordt, zeg, dat daar een begrafenisstoet is, en dat er 100, 200, 500 slaven, vrijgekochten, erachteraan lopen. Hé, hey, want dat is toch, wat een eer, wat een triomf. Hey, want er moest ook gezongen worden door die vrijgekochte slaven, dat ze waren vrijgekocht door de dood in feite, door het sterven van de erflater. En dat beeld, dat hebben MBG-vertalers ook voor zich gehad, daar vertalen ze hier volk en daarmee slaan ze eigenlijk de spijker toch op de kop. Want de gemeente van Christus, het lichaam van Christus, de gelovigen wij zijn dat bezit wat hij zich heeft verworven. Wij zijn die vrijgekomen. En ja, wij zijn zo in feite in vrijheid gesteld en ja, tot lossing van het bezit wat hij zich verworven heeft. Toch heeft dat nog veel verdere consequenties dan alleen maar te kijken op dat wij vrijgekocht zijn van de slavernij door het sterven van Jezus Christus. Maar natuurlijk ook heeft het te maken met dat erfdeel. Dat wordt ook tot het bezit. Het erfdeel wat dus in verkeerde handen is overgegaan. Het verbeurd, verklaarde bezit. En wat is dat bezit? Nou, dat waar bestaat de schepping uit? Nou, de schepping bestaat uit een voorhof, wat in de aarde vergeleken wordt met de aarde. Bestaat uit het heilige, wat in de Bijbel vergeleken wordt in Hebreeën met de hemelen. En het wordt vergeleken met het heilige der heiligen. Het wordt vergeleken met de hemel der hemelen, waar de troon van God staat. Zo wordt ook heel de tabernakel in de Hebreeënbrief vergeleken met de schepping in het groot. En dat dus de Heer Jezus een tabernakel is binnengegaan die niet met handen is gebouwd. En er wordt ons ook gewezen erop dat Mozes niet zomaar een tabernakeltje heeft gebouwd, maar dat hij dat deed, want hij kreeg een maquette. Hij kreeg een model van Gods wet. We bevinden dus ons hier in 2003, midden in Gods plan der eeuwen, in Gods plan der aionen. En dan word je geboren, ik dan in 1953, en dan groei je op, en dan ontdek je, er is met die schepping, ik heb er niet om gevraagd, maar er is
als ik het ontdek en om me heen ga kijken, er is met die schepping heel wat mis. En dat is zo. En de mens is met talloze vragen daarom. De mensenmoorden wordt ermee geconfronteerd dat die zonde in 2003 nog steeds over die schepping hangt. En dat de dood nog steeds als koning heerst. De zonde die barricadeert dus in feite de weg tot heerlijkheid. Dat is ook de kern van de Romeinenbrief, zoek het maar eens op, Romeinen 3. Die hele bekende tekst in Romeinen 3, vers 23. Waar het over gaat dat allen hebben gezondigd. Die allen, dat slaat zowel, dat laat Paulus daarvoor zien, zowel op Joden als Grieken, slaat op elk mens, ieder mens. Want allen hebben gezondigd en derven missen de heerlijkheid Gods. Een goede definitie hier kan je hier uithalen uit deze tekst. Als iemand aan ons vraagt, ja, wat is nou eigenlijk zonde? Nou, zonde is dat de mens de heerlijkheid van God mist. Waartoe was de mens eigenlijk door God in Gods raadsbesluit, in Gods wil? Wat had God met die mens voor gehad? Heerlijkheid, of niet? Ja, heerlijkheid. En wat mist de mens nu? Die heerlijkheid Gods. Dat mist hij, dat derft hij. Dat is niet misgelopen, laat ik het dan maar heel vrij zeggen. En Gods zoon zorgt er toch voor dat de mens die kans op die heerlijkheid van God weer helemaal terugkijkt. En dat is eigenlijk de rijkdom van genade van God. Wat is er verder aan de hand? Nou, niet alleen dat wij die heerlijkheid van God missen, en dat we dat allemaal missen, maar als je naar Romeinen 6 gaat, dan zie je ook waar het op uitloopt, in Romeinen 6, ook vers 23, Romeinen 6 vers 23, daar staat, want het loon dat de zonde geeft, is de dood. Daar loopt het op uit in ons leven, dat weten we. Het gevolg van de zonde, het loon van de zonde, is de dood. Maar de genade die God schenkt, daar tegenover, God heeft voorzien, is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. En dat is geweldig, dat ondanks dat een tegenstander Gods plan probeerde te verijdelen, ja, dat door het optreden van de Zoon, ja, dat toch aan ons geschonken kan worden, die heerlijkheid Gods. En dat we toch die heerlijkheid Gods straks, door genade weliswaar, maar door genade, door het optreden van de Zoon, mogen binnengaan. Ja, als je sterft, en als je gestorven bent, ja, dan is alle hoop verloren dat je zal erven. Want ja, als je sterft, dan lig je in je graf. En dan is er niets meer om te ontvangen. Maar daardoor is er leven. En de genade die God schenkt, is het eeuwige leven. En in wie is dat? In Christus Jezus onze Heer. Aan het zondeaspect zit ook vast, als je daarvoor leest in Romeinen 3, allen hebben gezondigd, wat die mens onder de macht van die zonde allemaal doet. Die zonde, enkelvoud, brengt zonden voort. En de een brengt nog meer zonden dan de ander voort, maar je kan rustig zeggen, om maar terug te gaan naar Romeinen 3, en dat geldt voor ons allen, of ons dat nou bevalt of niet, maar er staat in Romeinen 3, vers 10, niemand is rechtvaardig. Ook niet één. En vanuit onszelf hier, zoals we hier zitten, is er niemand die kan zeggen, ik ben rechtvaardig. Vanuit mijzelf. Er staat ook bij, niemand is er die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt, allen zijn afgeweken. Zowel Joden als heidenen. Ieder mens. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is. Zelfs niet één. Dat zijn keiharde woorden, maar dat is wel de waarheid. De mens die kan humanistisch zijn, de mens kan vanuit zichzelf al
goed proberen te leven, maar hij zal altijd in het een of het ander toch weer falen. Ja, dat komt door zijn zondennatuur. Die zondennatuur die heerst over hem. Hij is verkocht onder de zonde. Maar in Christus Jezus zijn wij losgekocht van die zonde. En dat is het heerlijke. En over die zonden die wij dan in ons leven doen, die we voortbrengen, die ongerechtigheden, daar hebben we in Efeze 1 van gelezen, dat we de vergeving hebben. De vergeving hebben van die ongerechtigheden. Ja, vergeving maakt een heel groot onderdeel uit van de verlossing. God neemt de schuld van ons af. Als je naar het Griekse woord vergeving gaat kijken in de schrift, dat is afeni, vergeven. Dan vind je dat bijvoorbeeld in Matteüs 6. En dat is een hele rudimentaire, primitieve betekenis, vind je het daar. Matteüs hoofdstuk 6. Een hele bekende. Uit het Onze Vader. Matteüs 6. Vers 21. Daar vinden we het Onze Vader. En in... Nee, het moet zijn vers 12. Excuus. Matteüs 6 vers 12. Daar staat, en vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Vergeef onze schulden. Vergeving is kwijtschelding van schuld. En we hebben allemaal schuld. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die God ernstig zoekt. Ook niet één. Allen zijn ze onnut geworden. Maar die schuld, en dat mag bij de een een grotere schuld zijn dan bij de ander, maar die schuld wordt ons vergeven. Vergeef ons onze schuld. Het is kwijtschelding van schuld. Het woord vergeving, dat zou je misschien niet verwachten, wordt ook door de Heer Jezus gebruikt in Matteüs 19. In een heel ander verband, maar dan kan je zien waar vergeving toe leidt. Matteüs 19, waar de Heer Jezus geconfronteerd is met allemaal kleine kinderen. Matteüs 19, vers 14, waar je vindt dat er discipelen zijn die de kinderen als het ware geen toegang tot de Heer Jezus willen geven. En dan staat er in vers 14, die bekende tekst, maar Jezus zeide, laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot mij te komen. Want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. Dan gaat het maar niet om de hele context van deze tekst, alleen om het woord vergeving. En waar wordt nou het woord vergeving hier gebruikt? Wordt niet zo vertaald hoor. U zult verbazen, maar er staat eigenlijk, maar Jezus zeide, laat de kinderen geworden en vergeef ze tot mij te komen. Want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. Het is hier goed vertaald hoor, verhindert ze niet. Want vergeving houdt niet alleen in kwijtschelding van schuld. Het houdt ook in dat je niet meer verhinderd wordt om tot God te gaan. Dat je toegelaten wordt. Dat je de toegang niet meer wordt geweigerd. Dat de barricade wordt weggenomen. Dat alles wat tussen God en de mens instaat, waardoor hij de heerlijkheid Gods mist, dat die barricade weggenomen wordt. De schuld wordt kwijtgescholden. Er is een vrije toegang. En zo kwamen ook die kinderen tot de Heer Jezus. En zo mogen wij ook als kinderen komen tot de Heer Jezus Christus. Het heeft nog een betekenis, vergeving, het woord afimi. En dat kan je bijvoorbeeld lezen in Matteüs 4, maar in Matteüs te blijven. Dan krijg je een vrij aardig beeld van wat vergeving is, die vergeving der ongerechtigheden. Vergeving van de overtredingen die je in Efeze 1 vindt. Matteüs 4, vers 11. Matteüs 4, vers 11. Daar bevind je in die geschiedenis van de verzoeking van de Heer Jezus, hè, door de duivel in de woestijn. En als die verzoeking voorbij is, dan staat er aan het eind in vers 11. Toen liet de duivel hem met rust.
En zie, engelen kwamen en dienden hem. Waar staat nou het woord afimi? Dat staat in het begin. Toen afimi de duivel hem met rust laten. En wel vanuit de tegenpartij. De tegenpartij in feite verhindert. Gemeenschap van de mens tot God. De zonde maken in feite scheiding tussen God en de mens. Maar de zonde wordt kwijtgescholden. De mens heeft vrije toegang. En Satan, die in feite dat zou willen verhinderen, dat de mens weer in gemeenschap met God komt, die moet wijken. Die moet de mens met rust laten. Dat zit in het woord vergeving vast. Zover gaat de vergeving. Zover gaat de genade van God. De barmhartigheid van God. Geopenbaard in Jezus Christus. Want die vergeving is op grond van de verlossing, Efeze 1, de verlossing door zijn bloed, staat er. Ja, wat is er verder nog geschied? Nou, ook een handschrift, wat blijkbaar op schrift een wettige akte is, die tegen ons getuigde, dat handschrift is uitgewist. Dat zegt Colossense 2. Zoek het maar eens op. Colossense hoofdstuk 2. Dan lees je daar. Wat vergeving inhoudt en wat het werk van de losser inhoudt. Colossense 2, vers 13. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold, hebben die kwijtschelding, die vergeving, door het bewijsstuk uit te wissen, te vernietigen, dat te niet doen, wat vertaald werd, ontronen, uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. De Goel. En wie de Goel ook. De Goel verlost niet alleen. Hij wist niet alleen uit. Aan de ene kant een bewijsstuk wat tegen ons getuigde en ons bedreigde. Door het aan het kruis te nagelen en weg te dragen in zijn lichaam aan het hout. Wat deed hij ook? Dat heeft hij met de zonde gedaan. En met het bewijsstuk gedaan. Maar wat doet hij ook als de bloedwreker? Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. En die zegeviering gaat nog verder in de toekomst. Je ziet aan de ene kant een overwinning. Over die tegenstand. Aan de andere kant zorgen dat er losgeld wordt betaald, dat de zonden worden vergeven. Door een bewijsstuk, een akte die tegen ons getuigde. Zie het maar voor als een rechtbank. Voor de troon van God. En Christus treedt daar op als onze pleitbezorger. Ja. Hier zie je dus dat dat allemaal vastzit aan het optreden van Jezus Christus, wat in feite een geheimenis is. Christus zelf is een geheimenis. Het geheimenis van Christus, die ons in de Bijbel wordt geopenbaard. Dat was een geheim. Het optreden van de Zoon. Toen Satan de overwinning behaalde over Adam en Eva en later nog de engelenwereld bij de zondvloed achter zich meetrok. Je moet die gedacht hebben dat zijn overwinning zo goed als compleet was. Dat hij steeds meer, laat ik het dan maar zo voorstellen, in Gods schepping steeds meer gebied kon inlijven, kon veroveren. Koning van kon worden, de overste van kon worden, de overste van de kosmos, de overste van deze wereld. Nog verder dan deze aarde, ook de hemelen. Hij moet gedacht hebben van, er is niets meer wat mij tegen kan houden. Maar hij had geen rekening gehouden met één ding, een geheim, zorgvuldig bewaard door God in zijn Zoon. Het optreden van Gods Zoon. En de consequentie van het optreden van de losser, daar heeft hij nooit rekening mee gehouden, houdt hij nog geen rekening mee. Nog denkt hij toen hij Christus overwon, zien de ogen op het kruis van Golgotha, toen hij kruisigde, heeft hij nog gedacht dat hij overwon. Dan denkt hij nog steeds.
Het komt ook tot een hoogtepunt in die schepping. 666, daar zijn we nog niet bij. Daar heeft het mee te maken. Zullen we straks zien, een ander voorbeeld, als we daar nog tijd voor hebben trouwens. Goed, dat geheim is van Gods wil, dat vind je dus in Efeze 1, laat het nog maar lezen, dat kan niet kwaad. Vers 9 van Efeze 1. Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om ter voorbereiding van die volheid der tijden die straks komt, als de tijden vol zijn, hun volheid bereiken, al wat in de hemel en op de aarde is onder één hoofd, Christus als hij wederkomt, samen te vatten, in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren, al lang tevoren, bestemd waren krachtens het voornemen van hem, die alles werkt naar het raadbesluit van zijn wensen, van zijn verlangen, opdat wij zouden zijn tot lof zijn heerlijkheid, wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord de waarheid, het evangelie, uw behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de heilige geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het bezit, dat hij zich verworven heeft, tot lof zijn heerlijkheid. Ja, het geheimenis van Gods wil wordt hier dus bekendgemaakt. En je ziet hier het optreden van de Zoon, het werk van de Zoon, het verlossingswerk van de Zoon, of de Goel. En verder de Heilige Geest die daarna ons voortleidt. Ja, dat doet die Heilige Geest onder andere. Als wij zuchten hier in het leven, dan zucht Hij mee. Met onuitsprekelijke verzuchting. Hij zucht met ons mede, Hij ondersteunt ons. Hij zet als ware dat gebed van ons, wat maar een stamelend gebed vaak is, zet hij kracht bij. En we krijgen vaak meer van zonder dat we daar, zonder dat wij dat waarnemen, maar we krijgen vaak meer bemoediging van Gods wegen in zijn barmhartigheid onderweg, om ons maar op de been te houden. Want God wil dat wij, dat is Gods raadsbesluit, en het is ook zijn verlangen, ja, dat wij toch dat erfdeel, die erfenis, in bezit mogen nemen. Hij doet er alles aan. Hij heeft zijn Zoon gegeven, en hij geeft zijn geest voor onderweg. Dat we Kanaan bereiken. Dat we niet onderweg in die woestijn van dit leven de moed verliezen. Het geloof verliezen. En op onszelf gaan zien. Gelukkig is het zo dus dat ondanks dat Satan heeft opgetreden, dat Christus als de naaste bloedverwant het heeft losgekocht, heeft teruggekocht. Dat verspeelde bezit. En of het nou is de plaats van het ene lichaam, het lichaam van Christus, de gemeente, aan Gods rechterhand. Of het nou is straks de heerlijkheid van de bruid des lams. Of het nou is de wonderbaarlijke dienst 1000 jaar lang van een koninkrijk van priesters. Het komt allemaal op zijn plek. Het komt allemaal in Gods plan ten uitvoer. Gods voornemen zal door de Zoon ten volle worden verwezenlijkt. Misschien zegt u, als u dat zo overdenkt over Efeze 1, van ja, dit is toch allemaal wel heel erg wonderbaar, hè, wat hier in Efeze 1 over ons wordt geopenbaard. Is dat niet een beetje te wonderbaar? Klopt dat wel wat je allemaal zegt? Nou, je kan ook de vraag in de Bijbel stellen van, hoe zit dat dan bij Israël? Nou, Israël in de Bijbel is een grote illustratie, een grote type van hoe het in het groot zich voordoet en hoe het in het groot het voortgaat. En daarom is Israël altijd in de Bijbel een aanschouwelijke les van Gods handelen. Een aanschouwelijke les in Gods genade. En je zult ook zien dat de aanzien van Gods raadbesluiten en Gods willen en Gods wensen en Gods voornemen dat hetzelfde voor Israël opgaat als ook voor ons. Laten we het maar eens onderzoeken. Laten we maar eens gaan naar Genesis 12. Genesis 12, waar je vindt dat Abraham wordt geroepen. Genesis 12, de roeping van Abraham. En dan vind je vers 7. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zeide: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Wat zei de Heer tegen hem? Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Was dit een onvoorwaardelijke belofte of een voorwaardelijke? Onvoorwaardelijk. Was het zo dat Abraham en zijn nageslacht, als zij bijvoorbeeld niet in het geloof zouden wandelen of als zij iets ergs zouden doen, dat God het hun dan niet zou geven? Nee, God zei: aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Dat wordt nog herhaald in hoofdstuk 15. Vers 13. Waar dat nog eens heel krachtig door de Heere wordt gezegd. Genesis 15, vers 13. En hij zeide tot Abraham: weet voorzeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten, en daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vader gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter zal hierheen wederkeren, want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Ik denk als u Abraham bent geweest, hè, was geweest. En je bent daar zo in Ur der Chaldeeën, want in vers 7 van hoofdstuk 15 staat dat, hè, en hij zei tot hem: ik ben de Heere die u uit Ur der Chaldeeën hebt geleid om u dit land in bezit te geven. Dan zeg je: nou, dat is mooi. En in Genesis 12 vers 1, daar hoort dat, daar hoort Abraham dat ook, hè. De Heere nu zei tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Enzovoort, enzovoort. Nou, dat is toch prachtig. En net als Abraham, dan ga je uit Ur der Chaldeeën weg. Joh, je neemt afscheid van je familie. Valt wel niet mee. Eerst gaan we nog een paar neefjes en nichtjes mee. Maar dat mag eigenlijk niet, die moet je dan ook nog achterlaten. Dan kom je uiteindelijk aan in het land Kanaan. En denk je: nou, ben ik in mijn bezit, nou zal ik dat in bezit nemen. En als de Heer het dan gaat herhalen wat hij aan je beloofd heeft, en hij sluit een verbond met je in hoofdstuk 15, dan zegt de Heer in vers 7, en hij zei tot hem: ik ben de Heer die u uit Ur der Chaldeeën hebt geleid om dit land in bezit te geven. Dan denk je: ja, dat is waar, dat heb je toegezegd. En ik ben hier helemaal naartoe getrokken. En hij zei: de Heere, Heere, waaraan zal ik weten dat ik het bezitten zal? En hij zeide tot hem: haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. En hij haalde die alle voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkaar, maar het gevogelte deelde hij niet. Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abraham ze weg. Er wordt er een offer helemaal bereid. En Abraham is er heel blij mee, dat nu dat ook door God nog gezworen wordt. God zweert notabene hier. God legt zich vast met een eed dat hij aan Abraham en zijn nageslacht dit land als een bezit, als een erfdeel zal geven. En als Abraham dan en maar wacht, en maar wacht, dan staat er in vers 12: toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. En zie, hem overviel een angstwekkende
dikke duisternis. Nou, dat zou ik nooit verwacht hebben als ik Abraham zou zijn geweest. Dat God sluit zijn verbond met je en het duurt lang en de avond valt en jij valt in slaap en er komt nog een angstwekkende, dikke duisternis overvalt je. En dan gaat God zeggen, als eerste tegen je, daar had je ook helemaal niet op gerekend. En hij zeide tot Abraham, weet voor zeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is. Wat voor land is dat dan? Nou, dat weten we wel. Dat was later Egypte. En dat zij hen, die Egyptenaren, dingen zullen. En het wordt nog mooier. En dat die hen zullen verdrukken voor een paar weken. Nee, voor 400 jaar. Doch ook het volk dat zij zullen dienen zal ik richten. Dat zijn de Egyptenaren dan. En daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Maar gij zult in vrede tot uw vader gaan. Gij zult in hoge ouderdom begraven worden. Het vierde geslacht echter, na 400 jaar dan, zal hierheen wederkeren naar het bezit, dat erfdeel. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Oh, wat leert ons dit allemaal? Voor ons als mens, hier en nu. Waarom duurt het zo lang voordat de Goël optreedt en Christus wederkomt? Dat hebben de Joden ook gedacht. In dat land Gozen in Egypte. Waarom duurt het zo lang? 400 jaar. Waarom word ik zo verdrukt? Waarom moet ik stenen sjouwen, tichels maken? Waarom ben ik een slaaf hier in Egypte? Waarom kan er nu geen lam worden geslacht en aan de deurpost worden gestreken? Waarom is er nou geen Mozes die ons uitluidt in de woestijn met grote haven? Waarom moet het zo lang duren? Antwoord van God. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid de Amorieten niet vol. Wij mensen weten vaak helemaal niet, broeders en zusters, wat er in de rest van de schepping zich blijkbaar afspeelt. Wij zitten gevangen in 2003, hier en nu. En we zeggen ook bij onszelf, heren, in dat zuchten, onder de zonde, in deze wereld, wat een beeld is van Egypte. Heren, waarom duurt het zo lang? We hebben te lijden en we hebben een geestelijke strijd met die farao van Egypte, wat een beeld is van de Satan. En we lijden en we zuchten in dat werken hier en nu, op deze aarde. Ja, heel deze schepping zucht zelfs onder de heerschappij van die farao. Maar wat is de reden? Want eerder is de maat van de ongerechtigheid de Amorieten niet vol. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid van machten, krachten en heerschappijen in de schepping niet vol. Alles wacht daarop. Op een ander geheimenis, dat het geheimenis van Gods wil, wat het geheimenis is van de openbaring van Jezus Christus en zijn gemeente. Het geheimenis, alles wacht daarop, omdat er nog een ander geheimenis is in de Bijbel. Dat wordt genoemd het geheimenis van de ongerechtigheid. Dat is ook een geheimenis. En ook dat geheimenis moet vol worden. En wanneer wordt het vol? In de volheid der tijden. Efeze 1. En dan treedt Christus op als de Goël. Dan aanvaardt hij het koningschap. Niet nu. Al die liedjes en al die bundeltjes die allemaal erover gaan, dat de Heer Jezus, die heerst over is koning over hemel en aarde, zou zeggen, was het maar waar. Ja. Want dan zou hij de Goël zijn en dan zou heel de wereld er meteen anders uitzien. Dan zou het gelijk met heel die macht van die farao gedaan zijn. Die wordt er niet gedaan. En ook als hun werken wordt er niet gedaan, dan zou de verlossing van ons compleet zijn. Is de verlossing dan niet compleet? Nee, die is niet compleet. Er is een zuchten, hier en nu. Waar wachten we op, volgens Romeinen 8? Laten we eens naar Romeinen 8 gaan.
En ik begin maar te lezen in vers 18 van Romeinen 8. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd, en dat is het lijden, hetzelfde te vergelijken met het lijden van Israël in het land Goshen, onder de Egyptenaren. Want het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Het kan er gewoon niet tegenop. Die heerlijkheid Gods, die we volgens Romeinen 3, vers 23, derven, missen, die wordt ons hier weer geschonken. Die weegt niet op tegen die heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Dat is wat. Als die drie geadopteerde zonen Gods geopenbaard worden, als die akte van vanmorgen, die boekrol, die zeven zegels worden verbroken, en alles wat in die akte staat wordt ten uitvoer gebracht door de Zoon, en Jezus Christus treedt als de goal op om te lossen en te wreken, ja, daar wacht zelfs niet alleen de gelovigen op, zelfs de hele schepping wat met rijkhalzend verlangen daarop. Want de schepping is aan de vruchteloosheid, aan de vergankelijkheid, aan de dood, hè? De vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daarop onderworpen heeft. Ja, God heeft de mens verdreven nadat hij gezondigd had uit het paradijs. Waarom? Opdat de mens niet zou nemen van de boom des levens. Dan zou die in feite voor eeuwig, om zomaar platvloers te zeggen, in de macht der zonde geleefd hebben. Maar op een andere wijze wordt hem het leven aangeboden. Namelijk door, niet door zijn eigen werk van de mens, maar door het werk van de Zoon. He? In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid en slavernij aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Die heerlijkheid die we dus missen, die is ons al geschonken. En die schepping, als die eerlijk is, en wij normaal functioneren, en wij verlost leven, dan denkt die schepping, als die naar ons kijkt, wat hebben zij toch een vrijheid. Ze zijn vrij van de slavernij der zonde. Ze zijn vrij in feite van de dood. Van wat de zonde, het loon wat de zonde geeft, is de dood, maar de genade die God geeft in zijn Zoon, is het eeuwige leven. En als wij als kinderen Gods vanuit die vrijheid en van die heerlijkheid leven, dan is dat van ons af te stralen, dan komt dat naar buiten. Dan leven we ook verlost. Dan is het niet alleen een stukje theorie wat we hier behandelen, maar is het ook praktijk van al een dag. En dan werkt dat voor die schepping aanstekelijk. Die wil ook zo bevrijd worden, zoals wij bevrijd zijn. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. De adoptie tot de zoon, tot zonen, de verlossing van ons lichaam. Nee, die verlossing aan ons is nog niet compleet. Er is één ding wat nog moet geschieden. De verlossing van dit aardse lichaam. Dat ik verrijzen mag in een onvergankelijk lichaam. In een verheerlijk lichaam. En Paulus laat dan zien, hè, dat er verschillende verheerlijkte lichamen zijn. Verschillen in glans, maar dat is een andere studie. Ja. En nog eens over de geest, om maar bij Efeze 1 vers 11, 12 en 13 te blijven, die in Romeinen 8 loopt dat parallel. In vers 26. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij willen zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ja, dat zijn prachtige teksten waar ik in leiden. Je kunt het op internet downloaden. Tekst voor tekst ook overgesproken. Maar het is dus de Heilige Geest
die voor ons onderweg, die geest der belofte, ons ondersteunt, met ons meebidt, met ons meeleidt in het lijden van de tegenwoordige tijd. Ook al weten we vaak niet wat we moeten vragen, of we in die geval in ons leven soms nou links of rechts moeten gaan, toch is daar die geest die ons als een onderpand is gegeven. Ja, toch kwam dat prachtige moment voor Israël daar in dat land Gozen, dat God aan hen dacht en dat paaslam werd geslacht, wat een heel type is, en dat hoef ik u nu uit te leggen, typologisch is van Christus, en dat zij zo werden uitgeleid. Ook ons paaslam is geslacht, ook wij, broeders en zusters, zijn uitgeleid. Ook wij zijn in die vrijheid gekomen, die vrijheid van de kinderen Gods, van de heerlijkheid van de kinderen Gods. En hoe meer we in ons leven bezig zijn met die heerlijkheid die we van origine eigenlijk in de zonde missen, maar die heerlijkheid die ons in Christus wordt getoond en die rijkdommen van genade die ons in Christus worden aangereikt, als we ons daarop richten in ons leven, daarmee in de Bijbel mee bezig zijn, ja, dan leidt ons ook dat er een blijdschap komt in de Heer, dat we ons gaan verblijden in Hem, niet in die situaties van het leven, maar wel in Hem. En dan kunnen we ons dan alle tijden verblijden in Christus. Niet in de omstandigheden, maar dat is het lijden van de tegenwoordige tijd. Daar zuchten wij ook. En gelovigen die niet zuchten, zou ik zeggen, dan sta je met je beide benen op de grond. En de een overkomt dit en de ander die overkomt dat. En we zijn maar zwak. Zwak in het vlees. We zijn nog niet gewoon los van ons lichaam. En we hebben nog steeds te lijden. Soms lichamelijk, soms ook op een andere wijze. Ja, en iedereen heeft wel zijn eigen kruisje wat hij meest torst in zijn leven, maar het is maar een zuchten. Maar toch, als we ons richten op de Heer Jezus Christus, onze koning, en met hem bezig zijn, dan ontdekken we dat ondanks die verlossing van het lichaam nog in de toekomst, in het verschiet ligt, dat we al in het heden verlost zijn, uitgeleid zijn, net als Israël, uit Egypte vandaan, uit de macht van de farao, de macht van Satan vandaan. En dat we, net als dat volk wat achter de bar aanloopt, van die voorname persoon is gestorven. Vroeger waren we slaaf, maar nu zijn wij vrijgekochten. We waren verkocht onder de zonde, maar nu zijn wij geen slaven meer. Nu zijn wij vrij. En wij genieten die vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Mag ik u vragen, zo aan het einde van deze dag, genieten wij, laten we die vraag mee naar huis nemen, is: genieten wij echt van die vrijheid, van de heerlijkheid, van de kinderen Gods? Leeft die vreugde, brandt dat vuur van binnen gewoon in je hart? Want daar gaat het uiteindelijk ook om. Het moet niet alleen een boek theorie blijven en dat u zegt, nou, dat hebben we weer fijn gehoord vandaag. Mooie dingen. Nee, het moet ook zo wezen dat je dat persoonlijk je toe-eigent. En dat je als het ware overal dat is toe-eigenen. Je eigen naam invult. En dat je dat toepast. En wat laat de Bijbel dan zien? Nou, de Bijbel laat zien, allereerst in Romeinen, om maar in Romeinen te blijven, hoe was de situatie? Nou, Romeinen 6, vers 9... Romeinen 6, vers 9. Nou, en dat zit vast aan Christus. Romeinen 6, vers 9. Geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, daar wij weten dat Christus, nu hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft. Let op, de dood voert geen heerschappij meer over hem. De dood voert geen heerschappij meer over hem. De dood zal ook over ons daarom geen heerschappij meer kunnen voeren. En vers 14.
Immers, en dat is allemaal het gevolg van het verlossingswerk van Christus, het optreden van de Goel. Immers, de zonde zal over u geen, heb je het woord heerschappij, zal over u geen heerschappij voeren. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. De dood zal niet alleen, doordat Christus de dood overwonnen heeft, geen heerschappij meer over ons voeren, maar ook de zonde zal hier en nu geen heerschappij meer over u voeren. Is dat de praktijk van ons leven, broeders en zusters? Is het zo dat het voor ons vaststaat dat wij geen slaven der zonde meer zijn? Vers 17 zegt hier, Romeinen 6, maar Gode zij dank, gij waart, dat is verleden tijd hoor, gij waart slaven der zonde, doch gij zijt van harte gehoorzaam geworden aan die vorm van onderricht die u overgeleverd is, en daar komt het, vrijgemaakt van de zonde, zijt gij in dienst gekomen van de gerechtigheid. Leven we daar echt uit die verlossing van de Heer Jezus Christus, dat wij slaven der zonde waren, dat wij verkocht onder de zonde waren, maar dat we nu vrij zijn, en dat we genieten van de vrijheid, van de heerlijkheid, der kinderen God. Verblijden wij ons echt daarover? Leeft dat echt in ons? Wij zijn overgegaan, hè? We zijn gekocht. We zijn overgegaan. Van iemand die ons heel slecht behandelde. En wat bij die farao uiteindelijk eindigde met de dood. Het loon uiteindelijk wat je kreeg, stank voor dank. De dood. Hoe je ook inspant. Maar we zijn gekocht en betaald. En wat zegt Paulus in Korinthe? Hou er rekening mee dat je niet meer van jezelf bent. Je bent gekocht en betaald met zijn bloed. Je bent het eigendom van wie? Van Jezus Christus. En zou je denken, ja, maar ik ben nou het eigendom van Christus geworden. Nou ben ik. Nou, dan ben ik toch weer een dienstknecht, dan ben ik toch weer een slaaf. Ja, je bent wel gekocht en betaald. En je bent ook overgegaan, hè? Je bent ten dienste gekomen, staat er hier van de gerechtigheid, ook weer in een dienst. Maar toch is die dienst, dat is een dienst in vrijheid. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Als je gaat naar Romeinen 8, dan staat daar in vers 14, Romeinen 8 vers 14, want alle die door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen Abba Vader. Die geest getuigt met onze geest, zegt hier Efeze 1, dat wij kinderen van God zijn. Zijn we nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, indien wij delen in zijn lijden, is het ook om te delen in zijn verheerlijking. Ja, die geest die we nu hebben gekregen, die heilige geest der belofte, en de dienst waar we in zijn gekomen, in de dienst van God, dat is niet meer een dienst in slavernij, zoals vroeger, onder de zonde, onder de heerschappij van de zonde, verkocht onder de zonde, met de farao van Egypte bovenop je in je nek. Nee, je mag de Heere dienen. En je wordt notabene nog geadopteerd. Je wordt in de familie van God opgenomen. Je wordt geadopteerd tot zoon, de geest van het zoonschap. En dat is geen geest van slavernij, om opnieuw bang te wezen, opnieuw angstig te zijn, om opnieuw te vrezen. Nee, je mag God Vader noemen, Abba Vader. En de geest die ons gegeven is, getuigt nog met onze geest dat we kinderen van God zijn. En net zoals Efeze 1, het wijst ons weer op de erfenis, op het erfdeel wat ons wacht. Want als wij kinderen van God zijn, dan zijn wij erfgenamen. Dan zijn wij erfgenamen van God. Zelfs mede-erfgenamen van Christus. Christus erft, wij erven ook. In Gods schepping. En als we dan nu delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. U bent gekocht zijn betaald. En we zijn in een andere dienst gekomen. In de dienst van God. En dat is niet om te vrezen. Paulus zegt in vers 19 van Romeinen 6 vers 19. Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen gij slaven waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat voor vrucht had gij toen? Dingen waarover gij u nu schaamt. Immers, het einde daarvan is de dood. Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging. En als einde het eeuwige leven. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. Prachtig, hè? We zijn in Gods dienst gekomen. We waren vroeger slaven der zonde. Maar nu zijn wij vrijgekochten. We deden vroeger onder de heerschappij van de, ja, van de zonde deden we dit. Heel simpel. Vers 12. Van Romeinen 8. Omdat het werk van de Zoon zo ver is gegaan dat hij ons heeft gekocht. Ons heeft losgekocht. En dat we in de dienst van de gerechtigheid zijn gekomen. En dat we nu God mogen dienen met al onze leden. Met onze ogen, met onze oren, met onze mond. Met heel ons vlees. Met alles wie we zijn en wat we zijn. Nou, als het allemaal zo is, als de Heer zoveel, zo'n groot werk aan ons heeft gedaan, dan zijn we schuldenaars. Derhalve, zegt Paulus in vers 12, derhalve broeders zijn we schuldenaars. Maar niet van het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest, die geest ter belofte, die ons als een onderpand is gegeven, voor onderweg. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zult gij leven. En daar zit het hele geheim. Veel mensen in hun leven die gaan vechten, hè, met het vlees, om dat vlees te overwinnen. En dat is wat Paulus uitlegt in Romeinen 7. Dat wordt een drama. Dat, dan overwin je niet, hè. Dat wordt de ene traan na de andere traan. Dat wordt uiteindelijk dingen waarover je zelf schaamt. En als we zo te werk gaan en we denken dat we staan, nou, broer, zuster, kijk dan uit. De Bijbel zegt, hij die staat, ziet toe dat hij niet vallen. Nou, als je in jezelf gaat proberen christelijk te leven, nou, je hebt amper 2 stappen gedaan, want je wint op spiegelglad ijs. Nou, je ligt zo geestelijk op je snuffert. En goed ook. Als je opkijkt, hè, met een gebroken neus en alles wat erbij komt. Ja, ja. Nee, dat is niet de weg die Paulus ons wijst. De weg die ons Paulus ons wijst is niet te gaan vechten met dat oude vlees. Want wat is er met dat oude vlees gebeurd? Dat oude vlees, legt Paulus hieruit in Romeinen 5, 6, 7, 8. Dat is in Christus gestorven. Toen Christus stierf, stierven wij met hem mede. Hij is de Goël. Hij moest leven verwekken. We zijn mede gekruisigd, mede begraven, mede opgewekt in een nieuw leven. En we moeten ons richten en bezig zijn met dat nieuwe leven. We moeten geloof openmaken dat we vernieuwd zijn. En dat oude vlees voor dood houden. Ja, doen we dat niet? Ja, want indien gij naar het vlees leeft, als we dan maar alles wat ons weer inkomt en naar boven komt, als we dat maar zomaar weer gaan volgen, naar het vlees gaan leven, zoals heel de wereld om ons heen, dat valt niet mee hoor, want al mijn collega's, daar kunnen ze niks van doen. Maar mijn buren en mijn collega's en iedereen waar ik woon, in de stad van Leiden om me heen, die Christus niet kent, die niet is losgekocht, ja, die wandelt naar het vlees. Maar gij geheel anders. Ja, ik ben losgekocht. En ik ben in de dienst van God gekomen. In de dienst van de gerechtigheid gekomen. En ik mag hem nu dienen. En ik heb een nieuw leven in Christus Jezus ontvangen.
Ik ben vrijgekocht van de zonde. Ik was een slaaf van de zonde, maar nu niet meer. En daarom moet ik niet naar het vlees leven. Ik moet van wat ligt er naar boven. Ik moet bekennen en erkennen en gaan geloven dat God mij notabene de leven lost heeft, maar mij geadopteerd heeft als zoon. En dat al geschiedde voor de grondlegging der wereld. Opgeschreven in een akte. Gezegeld met 7 zegels. En dat moet ik aanvaarden. En daaruit moet ik gaan leven. En als ik dat doe, en me daarop richt, en zo met de geest bezig bent, en het woord van God onderzoek, en dat die vrijheid van de heerlijkheid die God mij nu schenkt, in zijn woord, als ik daaruit ga leven, dan zal ik automatisch de werkingen des lichaams doden. En zal ik leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. En dat wil niet zeggen dat je moet gaan vechten tegen de zonde. Nee, dat moet juist zijn dat je moet gaan richten op het nieuwe leven. Dan verdwijnt dat oude. Dan is het oude niet meer. Want het oude is hartstikke dood. En dat is een geheim. Ja, wat we allemaal van nabij kennen in ons eigen praktische leven. Ik hoop, broeders en zusters, dat blijft hangen. Welk een geweldig verlossingswerk Jezus Christus heeft gedaan. En dat er en dat het belangrijk is om daarmee bezig te zijn. Om daar ook heel praktisch uit te leven. Ik wil sluiten met u een tekst mee te geven voor naar huis te gaan om nog eens te overdenken. Dat is uit Johannes 8. Een pracht van een tekst. Johannes 8. Dan staat er in vers 30, Johannes 8, in het begin weer iets eerder. Toen hij dit sprak, geloofden velen in hem. Dat is mooi. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden: als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij. En gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Ja, dan krijg je de mens. We geloven wel in de Heer Jezus. En we weten het eigenlijk wel, dat als wij in het woord blijven, en vanuit het woord leven, en uit de gemeenschap vanuit het woord met de Heer Jezus leven, in hem blijven, ja, dan zijn we waarlijk discipelen van hem. En dan vinden we de waarheid opgetekend in zijn woord. En die waarheid, die maakt je vrij. Vrij van alles. Die maakt je volwassen. Zodat je volwassen geestelijk kan staan. En dat je met aan het woord van God genoeg hebt. Dat je niet moet leunen op allerlei sprekers. Nee, dat je volwassen bent. En daartoe doen die trouwens ook deze studies, dat je volwassen kan gaan staan in het leven. Dat je kan genieten zelf van de vrijheid, van de heerlijkheid van die kinderen Gods. Maar dan krijg je de mens die weer gaat vertrouwen, hè, op allerlei menselijke overwegingen en argumenten en dingen die hij kan zien. Vers 33, zij antwoordden hem: wij zijn Abrahams nageslacht en zijn nooit iemand slaven geweest. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Ja, dan heb je de mens. Ja, de mens zal toch eerst moeten erkennen, wij vaak als gelovigen. Als we daarvoor lazen in Romeinen 3, er is niemand die God zoekt, dan zit er vaak toch nog een stemmetje in onszelf dat zegt, ja, maar ik ben nog niet zo vrij. Ja, daar staat wel allen zijn afgeweken, maar ik nog niet. Ja, zo werkt het bij ons, hè. En dat werkt dus ook bij de Joden ook. Wij zijn Abrahams nageslacht. Wij zijn nooit iemand slaven geweest. Nee, maar u bent slaaf van de zonde. U bent verkocht onder de zonde. Onze toestand was erbarmelijk. En dat moeten we erkennen. En dan antwoordt de Heer Jezus iets moois. in vers 34. Jezus antwoordde hun: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. Wie blijft er? De zoon. De zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. We zijn werkelijk vrij.